goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-oorlog. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen.
Hartelijk welkom bij BNR Breekt Politiek, het programma waarin jij als luisteraar direct contact kan hebben met Tweede Kamerleden. En vandaag zijn dat in de studio Peter Quint van de SP, welkom.
Goedemorgen.
En op afstand via hopelijk perfecte verbinding René Peters van het CDA. Goedemorgen.
Ja, jij ook een goedemorgen.
Ja, luid en duidelijk komt hij door. Dit is de laatste week, althans de volgende week is de laatste week voor het reces, het politieke reces. Peter Quint, hopen de losse eindjes zich op? Of heb je een beetje een checklist die je nog heel snel vink, vink, vink af kan werken?
Ik heb nog een paar dingen staan, maar ik kreeg gisteren het schema te zien en ik geloof dat ik nog wat extra dingen moet voorbereiden voor komende week. Ja, dat is, het wordt even hectisch, maar ja, dat is altijd zo.
Ja, dat is waar. René, bij jou?
Ja, bij mij, we hebben maandag nog wat en donderdag uiteraard nog waarschijnlijk massastemmingen tot midden in de nacht. Dus we zullen ons wel vermaken. Ik maar heb wat los eindjes, maar niks onoverkomelijks.
Nee, oké. En is dan vrijdag die traditionele barbecue? Die 4 juli barbecue van de Kamerleden en met de pers?
Die is volgens mij op donderdag.
Oh, is dat dan ook nog? Nou, hoe gaan jullie dat nou weer combineren?
Ik pas geloof ik die dag even.
Kan ik me iets bij voorstellen.
Ja, ik ook. Daar gaan we niet heen.
Nee, René? Oké, nou, dat wordt hartstikke gezellig daar met geen Kamerleden, alleen maar journalisten. We gaan lekker beginnen.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat breekijzer heeft te maken met iets dat voor sommige Nederlanders toch een beetje een uitdaging blijft.
And because of that, and because of I believe in imagination, I speak about to be the world champion at the end of the tournament.
Ja, wereldkampioen Engels zal Louis van Gaal toch in elk geval niet worden. Maar niet getreurd. Zelfs bij onze eigen premier is de uitspraak toch niet helemaal vlekkeloos.
We recommitted to Paris. You could even argue we increased the commitments compared to Paris. There were clear commitments about phasing out coal. So I was not that pessimistic.
Ja, we gaan het hebben over de Engelse taal in het hoger onderwijs. Ons hoger onderwijs, ja, daar zijn heel veel internationale studenten, steeds meer de afgelopen jaren. Op de Universiteit van Maastricht zijn inmiddels bijna 60% van het totale aantal studenten komt uit het buitenland. Dat zou leiden tot verloedering van de Nederlandse taal. Nou, to the rescue, onderwijsminister Dijkgraaf. Zijn plan is om vanaf collegejaar 2025 maximaal een derde van de vakken van een Nederlandstalige opleiding in het Engels te mogen geven. Gehele Engelstalige opleidingen die blijven trouwens wel toegestaan, maar die moeten dan wel worden getoetst. Dus ja, dan moet je een uitzonderingspositie hebben. En Dijkgraaf wil ook dat buitenlandse studenten verplicht Nederlands gaan leren. In de Tweede Kamer zijn ook al langer zorgen over de internationalisering en de verengels van het hoger onderwijs. De Nederlandse taal zou er dus op achteruit gaan. De toegankelijkheid van het onderwijs zou eronder lijden. Want ja, niet elke Nederlandse student durft een compleet Engelstalige studie aan. Maar er zijn ook voordelen. Goed Engels spreken kan je natuurlijk enorm helpen op internationaal vlak. Bijvoorbeeld in de academische wereld of bij internationaal zaken doen. En laten we eerlijk zijn, we zijn een piepklein landje. Engels is de wereldtaal. Die moet je toch gewoon goed beheersen. Ons breekijzer vandaag: Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Ben je het ermee eens? Denk je dat ons voortreffelijke niveau Engels ons internationaal sterker maakt? Ons ook economisch voordeel biedt? Of ben je het oneens en zeg je, is meer Engels een slechte zaak? Leidt Engelstalig onderwijs juist voor problemen voor Nederlandse studenten? Zet het de toegankelijkheid van hoger onderwijs onder druk en verdrukt het misschien ook het Nederlands? 020-468-4x0. Dan kun jij direct hier meepraten, ook met de Kamerleden. Je kan natuurlijk ook stemmen via de stories van Instagram, het BNR Nieuwsradio. Bij mij dus René Peters van het CDA en Peter Quint van de SP. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Peter Quint, wat vind jij?
Ja, volgens mij hoorden we net het bewijs al dat je prima internationaal op topniveau kunt functioneren zonder dat je perfect Engels spreekt. Ik bedoel, Louis van Gaal die is volgens mij het voorbeeld bij uitstek. Die heeft over de hele wereld gewerkt. En hij praat nog steeds geen Engels, laten we eerlijk zijn.
Dus je zegt, ook zonder goed Engels kunnen wij ons prima redden?
Ja, en vooral ook, kijk, natuurlijk moet je Engels spreken en dat leer je ook gewoon op school. Mm. De vraag is alleen, moet je een hele opleiding in het Engels volgen? En dat vind ik vaak helemaal niet nodig.
René Peters, hoe sta jij erin?
Ik ben het volledig met Peter Quint eens. Kijk, mijn Engels is ook niet zo goed, maar nog erger. Ik was ook zelf leraar. En als ik mijn lessen in het Engels zou moeten doen, dan wordt de kwaliteit van die lessen ook gewoon fors minder dan die zou zijn in het Nederlands. Dus natuurlijk is beheersing van de Engelse taal noodzakelijk om gewoon goed in het buitenland te kunnen functioneren. Mm. Of niet alleen Engels, maar Frans en Duits zou ook wel eens een keer goed kunnen. Dat hebben wij altijd op topniveau gedaan in Nederland. Wat mij betreft blijven we dat doen, maar daarmee hoeven nog niet de lessen in het Engels, waardoor de kwaliteit daarvan afneemt en misschien de toegankelijkheid van Nederlandse studenten ook omlaag gaat.
Ja, René, ik zei
dus
al.
Ik ben het ermee eens.
Ik hoorde jou al zeggen van ja, mijn Engels is ook niet zo goed. Op welk niveau zit jij? Is dat Rutte, niveau Van Gaal of niveau Timmermans?
Nou, laten we zeggen ergens ertussenin. Je zit misschien net boven Van Gaal en onder Timmermans, denk ik. Ja.
Peter Quint?
Dat is een dusdanig brede middenmoot dat ik mezelf daar ook wel in durf te scharen. Ik kan me prima redden in het Engels. Nederlanders hebben vaak de neiging om hun eigen taalbeheersing een beetje te overschatten. Ik geloof niet dat als ik op straat loop dat iemand denkt dat ik een native speaker ben, om het maar even in goed Nederlands te zeggen.
Nee. Moeten we een goede beheersing van het Engels niet juist ook zien als een van de kwaliteiten van een student? Ook in het hoger onderwijs hebben we het ook over, hè? Peter?
Ja, kijk, het punt is, je volgt een opleiding en een aantal vakken om kennis op te doen. Als jij Engels wil leren, dan ga je vooral Engels leren. Dan hoef je niet per se een vak over het vakgebied waar jij je in wil verdiepen in het Engels aan te leren. Kijk, wetenschap is per definitie een internationale gemeenschap. Daar moet je ook helemaal niks aan afdoen. Mm-hmm. En ik vind het helemaal prima als je in de masterfase bijvoorbeeld steeds meer Engels gaat gebruiken, ook naar Engelse literatuur verwijst. Als je wetenschappelijk gaat publiceren, zal het vaak ook in het Engels zijn. Maar die basis moet wel op orde blijven. En die basis die hoort in het Nederlands te zijn.
Ja. En uiteindelijk zullen natuurlijk wel studenten op de arbeidsmarkt toch wel veel met Engelstaligen ook te maken krijgen. En dat zie je nu al, hè, met personeelstekort. Er wordt heel veel Engels gesproken. Ga naar een willekeurige winkel of een terras in de stad. En het personeel spreekt Engels. Zetten wij leerlingen niet toch op achterstand als we dat Engels aan banden gaan leggen, René Peters?
Nee, dat denk ik niet. Sterker nog, ze gaan er beter onderwijs door krijgen, denk ik.
Waarom?
Kijk, nogmaals, maar als je als docent, als Nederlandstalige docent, opgeleid gewoon in Nederland, je geeft een brak, bijvoorbeeld psychologie. Mm. Waarbij het beheersen van de Engelse taal als native taal, zeg maar, echt niet zo belangrijk is. Sterker nog, als ik een psycholoog ben, dan is het wel fijn dat ik de taal spreek van degene die ik ga helpen, maar dan echt.
Ja, dus Nederlands
dan is het, wat heeft dat, dus Nederlands in dit geval. Dus ja, waarom zou ik dat in het Engels moeten doen? Anders dan omdat ik bijvoorbeeld heel veel Duitse studenten wil trekken om die in het Engels psychologie te leren, waarna ze weer naar Duitsland vertrekken. Dat is gewoon niet het idee. Ik snap heus wel dat er plekken zijn waarbij Engels als universitaire taal de hoofdtaal is. Dat kan ook, dat mag ook. Maar over het algemeen is dat natuurlijk niet zo.
We gaan eens eventjes kijken naar de bellers. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Je kan bellen 020-468-4x0. Dan praat je dus mee met Peter Quint van de SP en René Peters van het CDA. Ik ga als eerst even naar Jan. Goedemorgen, Jan.
Goedemorgen, Nina. Ja, ik ben eigenlijk wel veranderd van mening in de afgelopen jaren. Ik had altijd zoiets van, ja, goh, we zitten hier in Nederland en we volgen hier in Nederland les, dus doe niet zo gek met je Engels. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat in de afgelopen jaren natuurlijk wel we naar een situatie zijn waar we steeds vaker met internationale bedrijven of zakenrelaties of wat dan ook, of onderzoekers moeten samenwerken. Mm-hmm. En ja, dan is het toch wel handig als je gewoon sowieso het Engels goed beheerst, maar ook vooral het vakjargon heel goed leert oppakken in het Engels.
Ja.
En dan is het wel van belang dat je dus Engelstalig gedoseerd wordt op de hogescholen en de universiteiten.
Kijk ik Peter even aan, Peter Quint.
Ja, kijk, het zal per bedrijf verschillen natuurlijk. Maar ik denk dat de meerderheid van de werknemers in Nederland primair te maken heeft met Nederlandse collega's die Nederlands spreken. Dus ik snap wel dat het tijd kan kosten om een vakjargon bijvoorbeeld ook te beheersen in andere talen. Maar op het moment dat je dat vakjargon niet in het Nederlands aangeleerd krijgt, maar in het Engels, heb je volgens mij hetzelfde probleem. Maar dan op een veel grotere schaal.
Ja.
Maar het is wel zo dat 80% of 90% van onze producten die wij tegenwoordig gebruiken en consumeren, die worden in het buitenland gemaakt. Dan wil ik niet per se China direct met naam noemen, maar dat gebeurt natuurlijk vaak wel. En dan is het toch wel handig als je een taal beheerst de andere partijen waar je mee samen moet werken ook gewoon beheerst. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik werk eigenlijk al jarenlang met bedrijven waar de voertaal Engels is, of waar je eigenlijk voortdurend dagelijks Engels spreekt.
Ja.
Omdat je documentatie nodig hebt, moet overleggen.
Maar Jan, is het dan nodig dat Engels echt perfect is? Of mag het ook een beetje Louis van Gaal niveau zijn?
Nou, ik denk dat Louis, met alle respect voor Louis van Gaal, maar ik denk dat Engels niet echt een niveau is waar je in de buitenwereld echt heel ver mee komt. En ik denk dat er ook een beetje lacherig over wordt gedaan. En dan klopt de opmerking over de overschatting van onze eigen talenkennis ook alweer een beetje.
Helder, dankjewel Jan. We gaan even naar meneer Bakker. Meneer Bakker, goedemorgen.
Goedemorgen. Colleges en lessen in het Engels. Wanneer dat door native speakers wordt gegeven, geen bezwaar. Maar als dat door Nederlandse docenten wordt gedaan, is het bagger.
Dan krijg je het verkeerd aangeleerd.
Precies. Een beperkte woordenschat bestaande uit toeristen, Engels gesproken in de plaatselijke tongval, doet vermoeden dat ze les hebben gehad van Mark Rutte zelf. Dat doet afbreuk aan het onderwijs. Bovendien kun je in het Nederlands veel preciezer uitleg geven. Ik heb presentaties bijgewoond van studenten die hun best deden Engels te spreken. Docenten stelden vragen in nog krommer Engels. Een aanfluiting niet doen.
Ja, en aan de andere kant zou je zeggen, oefening baart kunst, meneer Bakker. Gewoon zo, jawel, hoe meer je het probeert, hoe meer je het oefent, hoe beter je het leert.
Klopt. Maar geef alsjeblieft lessen in een taal waar je je heel goed kunt uitdrukken. En geef maar goede Engelse les voor algemene vorming.
Door een native speaker. Dank, helder, meneer Bakker. Rob uit De Bild. Goedemorgen, Rob.
Goedemorgen, Nina, met Rob uit De Bild. Ja, ik heb in mijn loopbaan heb ik heel veel samengewerkt. Internationaal verband met vele collega's uit vele landen. En alleen de Engelsen die spreken perfect Engels. Amerikanen zetten weer andere accenten. Dus die hebben een eigen jargon. Mm-hmm. Maar het is over het algemeen, ja. Bijvoorbeeld als je van veel landen neemt. Bijvoorbeeld in Europa, Spanjaarden, Duitsers. Noem maar op. Maar ook Indiërs, Chinezen, Israëliërs. Waarmee ik samen heb. Mensen over de hele wereld. Ja, dan is het Engels is toch allemaal best wel gebrekkig, hoor. Probeer je elkaar allemaal wel dingen duidelijk te maken, maar dat is allemaal maar heel beperkt, toch, die kennis. Maar ja, je probeert het zo goed mogelijk te doen wat dat betreft.
Helder. Dankjewel, Rob.
BNR breekt. Politiek. Nina van den Dungen.
Mo, ik kom zo meteen ook bij jou en ik roep nog meer luisteraars op. Ook een keertje vrouwen. Kunnen er wat meer vrouwen bellen? 020-468-4x0. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Ik zit hier in de studio met Peter Quint, Tweede Kamerlid voor de SP. En op afstand René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA. En we praten dus over het breekijzer. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. René Peters, wat vind je van het verplicht Nederlands leren door internationale studenten? Want dat is ook een onderdeel van het plan van minister Dijkgraaf.
Ja, dat lijkt me een uitstekend plan. Vooral omdat we heel graag willen dat studenten die hier komen, dat die hier ook blijven natuurlijk. Want ja, je kan voor de hele wereld gaan opleiden, maar het is ook de bedoeling dat ze hier bijdragen aan de economie en aan het leven. Aan de schatkist, maar gewoon aan de maatschappij, aan de gemeenschap. En dan zul je toch in de basis ook een beetje de taal van moeten kennen. Nou begrijp ik heus wel dat je een Spaanse student hier niet native speaker in het Nederlands kunt maken, maar het zou toch aardig zijn als die zich kan redden op de manier zoals maar in ieder geval op de manier waarop Louis van Gaal zich in Engeland kan redden. En dan heb je in ieder geval kans dat ze iets meer integreren. En wie weet blijven ze. Dus, en dat hebben we natuurlijk het liefste. Ja. Dus het is heel goed om ook Nederlandse taal te leren. In ieder geval in de basis.
Gaan we dat gratis aanbieden, René Peters?
Dat gaan we gewoon als vak op de universiteit aanbieden, wat mij betreft.
Ja, oké, ze zitten in het pakket. Peter Quint?
Ja, nee, dat lijkt me een goed idee. En bovendien, het is ook gewoon leuk. Als je in een land gaat wonen voor langere tijd, dan wil je volgens mij ook
bij de bakker een brood kunnen bestellen.
Ja, precies.
Net zoals wij in Frankrijk, allemaal net mondjesmaat.
Ja, precies. En dan twee croissantjes en dan
dan houdt het wel op.
Ja, precies.
Hoewel een vriendin van mij ooit vroeg aan de bakkersvrouw, bent u een chocoladebroodje in plaats van hebt u chocoladebroodjes?
Ik vond het Franse niet leuk. Was.
Nee. Nee, maar dus dat zeg je, dat moet toch wel kunnen. Dat moet er toch op zijn minst
wel. Ik vind het ook niet te veel gevraagd.
En ook dat ze daarvoor betalen, of moet het een vak worden op de
Wat mij betreft, het hoeft geen verdienmodel te worden. Het is prima op het moment dat het gewoon onderdeel is van internationale studenten betalen vaak al fors voor hun plek aan de universiteit. Mm-hmm. Dan vind ik het eerder een stuk service naar die student toe, dat daar ook gewoon een cursus Nederlands bij zit. Hoef je niet apart voor te betalen, wat mij betreft.
En als we hem dan even omdraaien, want we beperken dan natuurlijk het Engels op de scholen, zou je dan misschien ook kunnen zeggen van, nou, dan moeten we ook wel bij meer studies in elk geval weer fatsoenlijk een vak Engels geven, want dat ontbreekt natuurlijk ook bij veel studies.
Ja, nou ja, kijk, dat zal afhankelijk zijn. Wat je ziet is dat er gewoon in het hele onderwijs problemen zijn met teruglopende kwaliteit. Kijk, in principe vind ik dat wanneer jij je VWO-diploma haalt en jij daar 6 jaar Engels hebt gehad, dat voldoende zou moeten zijn. Maar ja, dat vind ik ook van taal en rekenen. En van kennissen die ik heb die aan de universiteit werken en die af en toe papers moeten nakijken. Mm-hmm. Hoor ik toch wel regelmatig dat ook de beheersing van het Nederlands ook door Nederlandse studenten nog wel eens tekortschiet. Dus het liefst zou ik hebben dat wanneer je het VWO-diploma haalt, dat je gewoon op niveau zit.
Ja.
Zolang dat niet zo is, denk ik inderdaad dat het dan misschien ook wel nodig gaat zijn om af en toe nog wat Engels bij te spijkeren.
Je kan nog een minuutje of 5-6 bellen. 020-468-4x0. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Mo, goedemorgen.
Goedemorgen Nina. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik ben van mening dat als wij beter Engels aanbieden op de scholen en gewoon het in het Nederlands doen en dan eventueel voor buitenlandse studenten het Nederlands doen, dan is dat alleen maar beter voor onszelf als land. We kunnen er wel van uitgaan dat alles in het Engels is, maar als die studenten uit het buitenland hier komen, de kennis meenemen en gaan ze terug naar het land van herkomst, hebben ze ons niet nodig. Dus kunnen wij wel Engels praten, maar... Mm-hmm. Ze hebben daar al studenten die het kunnen. Dus inderdaad, het maakt het ook leuker, denk ik, voor hun als ze wat Nederlands kunnen. Want je komt dan in gekke situaties, zoals hebt u een chocoladebroodje in plaats van bent u. Ja, dat maakt het wat leuker om het zo te zeggen. En het is beter voor ons als land. Dat is mijn mening.
Maar wat moet je dat dan inderdaad niet aantrekkelijker maken? Dat het dat gevoel van je hoort erbij, blijf vooral hier als je klaar bent met je opleiding.
Ik denk dat dat een heel stuk leuker wordt voor iedereen inderdaad. En ook gewoon voor de studenten hier. Want stel je voor, je bent al slecht in het Engels en je bent niet in de mogelijkheid om het even zelf te leren. En je wilt een opleiding doen, maar die is 100% Engels. Mm-hmm. Ik denk dat de mensen dan ook denken van, hey, daar ga ik het dus niet doen, want ik zoek iets wat wel aansluit en ik wil het kunnen begrijpen. En wat vakjargon betreft, dat leer je wel ter plekke. Maar dat is op zich nooit een probleem. En dat zijn ze ook... Heel makkelijk om je te helpen, want ja, als je niet weet waar je het over hebt, dan is dat lastig ook om te communiceren. Dus daar zijn mensen bereid om je te helpen, dat is ook niet een probleem.
Helder, dankjewel Mo. Nou, ik heb een vrouw, Marie-Louise, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik spreek even uit ervaring. Ik heb laatst master gedaan in het Engels en ik vond dat ik nog wel goed Engels kon. Mm-hmm. Nou, dat viel tegen, maar wat meer tegen viel was ook het niveau van het Engels van de docenten.
Oh.
En dat zei net iemand ook, het steenkolen Engels. Ik zag dat de mensen nog meer moeite hadden om zich in het Engels uit te drukken dan ik zelf.
Oh.
Dus ik vind dat waar het nodig is, moet je gewoon de Engelse termen leren.
Mm-hmm.
En ik zie zeker wel wat dat belangrijk is. Maar bijvoorbeeld psychologie en zo, ben ik het helemaal mee eens met iemand die dat net belde. Zei, ja, alsjeblieft, recht precies hetzelfde. Laat dat in het Nederlands gebeuren, want daar gaan die mensen meestal aan de slag.
Ja, maar ja, aan de andere kant...
Van een taal als het...
Ja, aan de andere kant, als je zegt van ja, mijn Engels viel eigenlijk wel tegen, terwijl ik dacht dat ik het best wel goed kon... Dan zou je toch zeggen van ja, dat is toch ook een tegenvaller. Je wilt toch eigenlijk wel dat perfecte Engels kunnen?
Ja, maar ik had het niet nodig. Het was alleen het aanbod dat het van het onderwijs was in het Engels, omdat het een master was.
Ja.
En het was een aantal vakken. Ik heb geen enkel probleem met een boek lezen in het Engels. Een aantal vakken ging helemaal niet over het Engels. Het ging over de inhoud. En die inhoud, de docenten, die stonden echt met hun mond vol tanden. Mm-hmm. Dat ik dacht, van, leg het gewoon even in het Nederlands uit. Maar ja, zij moesten het ook in het Engels doen. Want dat hoorde nou eenmaal zo.
Ja.
Dus ik denk dat dat voor beide partijen, dat je gewoon moet nadenken, wat is zinvol in het Engels, maar niet al het onderwijs in het Engels, omdat je daarmee nou helemaal heel veel buitenlandse studenten trekt. Want ik denk dat dat wel, eerlijk gezegd, de grootste reden is voor heel veel universiteiten om het onderwijs in het Engels aan te bieden.
Helder. Dankjewel Marie-Louise. We gaan nog even naar Peter. Goedemorgen.
Goedemorgen Nina. Ja, ik ben het ermee eens dat er veel meer, dat het in het Engels moet. Ik sta een beetje te kijken van het standpunt van uw panelleden. Ik vind dat nogal een ouderwets standpunt om hier te zeggen.
Hm?
Ik heb zelf lang les gegeven op een school waar heel veel internationale studenten kwamen. En die hadden al heel erg veel moeite met Engels vaak. En als je dan ook nog van gaat verwachten dat ze Nederlands leren. Ik had veel studenten uit China. En die waren al Engels aan het leren. Dan wil je ze ook nog Nederlands laten leren.
Niet te doen.
Dat is niet te doen. Ik heb zelf heel slecht Engels gehad op school. Ik ben in de internationale wereld terechtgekomen. Het heeft me 3 jaar geduurd om fatsoenlijk mee te kunnen komen. Ik denk dat Engels onontbeerlijk is. En ik denk dat Nederlandse studenten heel goed hun Nederlands kunnen leren op de lagere en de middelbare school. En als ze daarna in het internationale onderwijs gaan of ze willen een beroep in internationale bedrijven, dan is het onontbeerlijk dat ze goed Engels spreken. Mijn tenen staan krom als ik Rutte hoor spreken.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dankjewel, Peter. René Peters, ik laat jou daar even op reageren. Het is niet te doen om een Chinese student om daarvan te verwachten dat ze een Engelstalige opleiding in Nederland doen en daarnaast ook nog even Nederlands leren.
Ja, maar je moet je uiteindelijk ook afvragen waarom wij echt hordes Chinese studenten hier aan het opleiden zijn die daarna weer direct terug naar China vertrekken. Ook daar kun je je vraagtekens bij stellen. Ja, geld. Maar als dat hier niet blijft beklijven, dan is dat volgens mij niet zo verstandig.
Ja. Maar is het ook niet gewoon een kwestie van globalisering?
Nou, dat weet ik niet. Als globalisering betekent dat wij investeren in slechter onderwijs voor Nederlandse studenten. Wat je dan gewoon krijgt in het Engels, zoals die mevrouw net ook al keurig vertelt. En de Chinese studenten dan zeggen, nou, dankjewel voor de kennis, wij zijn er weer van weg. Ja, dan is dat volgens mij, werkt dat niet. Dat is niet wat ik wil in ieder geval.
Peter Quint?
Nou, dus wat ik niet wil zeggen overigens, dat je niet ontzettend goed Engels moet spreken als je in het buitenland gaat werken of bij een internationaal bedrijf. Dat snap ik wel. En dan moet je dan ook leren. En bovendien, voor sommige vakken zal dat nodig zijn en die opleidingen zijn dan wel in het Engels.
Ga je gewoon even naar de Nonnen van Vught, als je erbij moet kijken.
Ja. Nee, kijk, en de politiek heeft het volgens mij veel te lang op zijn beloop gelaten. Die hebben geaccepteerd dat studenten of universiteiten worden gewoon betaald per persoon in de collegezaal. Dus hoe voller de collegezaal, hoe meer geld zij krijgen. En daar zit gewoon in die bekostiging van die hoger onderwijsinstellingen zit echt wat fout, wat ertoe leidt dat het wel heel erg aantrekkelijk wordt om niet per se vanwege kennisoverdracht of vanwege het investeringsklimaat of wat dan ook allemaal, maar vooral vanwege het geld actief te werven op zoveel mogelijk internationale studenten.
Ja, ik heb nog een vrouw, Lydia. Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap. Goedemorgen, Lydia.
Hallo, goedemorgen. Nina, dacht ik dat je heette.
Eens of oneens?
Ik ben het. Ik heb een voorstel om de kinderen tweetalig op te laten voeden en te leren vanaf de crèche. Het is veel te laat als je op de middelbare school Engels gaat leren. Ik heb het aan mijn eigen dochter gezien. Ik heb mijn eigen ervaring. En ik zie het ook, aan mijn kleinkind. Dat vanaf heel vroeg dat. Dan zie je, dan merken ze zelf wel welke taal ze ook wel leuk vinden. Ja. En welke ze wel goed kunnen en niet goed kunnen.
Maar als je het niet leert van een native speaker, kan je toch ook vanaf jongs af aan compleet verkeerd aanleren?
Hoe bedoel je?
Nou ja, als de vader of de moeder niet native Engels spreekt en een beetje het steenkolen Engels spreekt, ongetwijfeld met de beste bedoelingen.
Krijgen of op de crèche of wat dan ook.
Dat, daar kan je het wel aanleren.
Ik merk het aan mijn kleinzoon. Ja. Die woont in Spanje en die is begonnen daar ook met Engels. Ook een Engelse.
Internationale crash.
Iemand die voor hem zorgde, omdat mijn dochter werkte. Maar ja, die sprak weer helemaal niet goed Engels of zo. Maar hoe heet het?
Maar dat werkt dus, zeg
hij
je.
Hij spreekt haast geen Nederlands, hij verstaat me wel. Maar hij kan bijvoorbeeld weer geen Nederlands, dat ligt hem helemaal niet. Ja. Maar hij is excellent in Chinees, omdat hij nou toevallig op een internationale school zit. Maar hoe heet het? Helder. Dat vindt hij hartstikke leuk.
Dankjewel, Lydia. Ja, tweetalig. Peter Quint, ik zie jou een beetje moeilijk kijken.
Ik zat mij even af te vragen wat het zou betekenen voor het personeelstekort in de kinderopvang. Op het moment dat we dat ook nog van de groepsleiders en leidsters gaan vragen. Kijk, er is vrij uitgebreid onderzoek gedaan dat je inderdaad gewoon op jonge leeftijd heel erg snel talen leert. Ik bedoel, ik heb een dochtertje van 5 en er wonen bij ons ook expats in de straat. En binnen 10 minuten hebben die 2 een manier gevonden om met elkaar te communiceren. Dus dat gaat echt wel. Maar ja, kijk, het punt is, hoe moet je dat in vredesnaam gaan organiseren? Je merkt nu al dat de beheersing van het Nederlands achteruit loopt. Mm-hmm. Overigens kreeg ik al vanaf de basisschool wel degelijk les in het Engels.
Ja.
Of groep 5 of zo.
Ik moet naar een conclusie, terwijl ik zie dat er nog een paar bellers hangen. Maar dat is echt super jammer, ik kan het net niet meer meenemen. Ik zie wel dat John belt en die zegt, ja, ik ben het hiermee oneens. Want wat is nou de toegevoegde waarde van Engels op de universiteit? En Jannie zegt, ja, we moeten het ook in andere hoeken zoeken. Kijk bijvoorbeeld naar uitwisselingsprojecten. Ik wil even naar een conclusie. René Peters, minder Engels op school. Gaat dat wel of niet ten koste van onze positie op het vlak van internationaal ondernemen, denk jij?
Minder Engels op school. Ik vind dat je op school goed Engels moet leren. Het is eigenlijk wat Peter Quint straks zei. Als je 6 jaar VWO hebt gedaan en je hebt daar goed Engels gekregen,
dan moet het wel lukken.
In de basis voldoende zijn voor iedereen, ja.
Peter Quint?
Ja, dat lijkt mij ook meer dan genoeg. En ik geloof dat onze vestigingspositie niet afhangt van of je uiteindelijk hoger onderwijs in het Engels aanbiedt of niet.
Als we kijken naar de poll op Instagram, Engelstalig onderwijs is essentieel voor internationaal ondernemerschap, dan is 68% het daarmee eens en 32% het daarmee oneens. Veel dank aan alle bellers. Straks gaan wij bespreken de Europese Unie, want die belooft Oekraïne, ook zolang ze nog geen NAVO-lid zijn, te gaan helpen met het beschermen van het land tegen aanvallen van buitenaf. En we gaan ook even vooruitkijken naar morgen 1 juli. Dan verandert er altijd van alles in onze portemonnee. Dat zien we als eerste keihard morgen op de brandstof. Dat bespreken we zo bij BNR Breekt Politiek.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen.
Met in mijn Kamerledenpanel vandaag René Peters van het CDA en Peter Quint van de SP. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Allereerst even over de EU-top in Brussel. Want daar werd na heel wat gesteggel door dwarsliggende landen dan toch wel eindelijk een toezegging gedaan over de band van Europa met Oekraïne. Europese landen die blijven Oekraïne op lange termijn ook beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Dat staat in een uitgebreide, prachtige verklaring die is gepubliceerd. Maar hoe dan? Dat staat er niet. Er zijn geen afspraken over. Het idee is dat er gegarandeerd wordt dat wij als EU zullen blijven helpen met militair materiaal en trainingen, met geld, met bijvoorbeeld hulp bij vredesbesprekingen. Peter Quint, wat vond je van die verklaring?
Nou ja, het is precies wat jij zegt. Er staat natuurlijk niet bijst te veel in. Kijk, ik vind dat wij als Nederland inderdaad de verplichting hebben om Oekraïne bij te blijven staan en te helpen. Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Ik hoop dat er snel een moment komt dat er overgegaan wordt tot serieuze gesprekken. Maar zelfs al zou er morgen vrede zijn, dan weet je dat de hersteltijd van Oekraïne, nou, je hoeft je tv maar aan te zetten, dat gaat jaren, zo niet decennia duren.
Ja, dus het is nogal een toezegging die er wordt gedaan, hè?
Ja, maar aan de andere kant zie je ook meteen zo vaag dat het een beetje ingewikkeld is wat het dan precies inhoudt. Maar ja, wat mij betreft is dat commitment om bij te dragen aan de wederopbouw van Oekraïne als die vreselijke oorlog eindelijk ten einde is.
We blijven jullie beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Dus dat zou je zeggen, ja, of je gaat zelf grondtroepen sturen, dat lijkt me vrij
dat
sterk.
Dat gaan ze ook niet doen. Nee.
Maar dan blijft het dus een commitment van heel veel steun leveren, militaire steun.
Daar ga ik dan maar van uit. Ja, ik heb hetzelfde gelezen als jij. Het werd mij ook niet helemaal duidelijk wat er nou mee bedoeld wordt. Ik hoop vooral dat er ook, zeg maar, behalve militaire steun, ook wel een diplomatiek traject ingezet wordt. Kijk, uiteindelijk kunnen we. Wij hebben er overigens voorgestemd voor een groot deel van die wapenleveranties. Maar er zal een moment komen dat er behalve wapens ook een keer een lange termijn oplossing moet komen.
Ja. René Peters, hoe lees jij die verklaring?
Nou, ik lees hem zoals jullie hem ook lezen. Wel één ding. Als er iets anders zou staan en zeggen van, nou, onze steun aan de Oekraïne zal eindig zijn. Nou, dan die Russen die vertalen dat vanuit het Engels ook wel naar het Russisch. En die denken, mooi, even volhouden en we zijn de winnaar.
Dus het is goed.
Zo gaan we dat niet doen natuurlijk.
Nee, dus je zegt, het is goed dat wij juist long-term commitment geven.
We kunnen als Europa echt niet anders dan zeggen, wij gaan dit langer volhouden dan Rusland. En we gaan dit gewoon steunen. Zowel in wapenleveranties, zowel als in geld, als in hulp, maar later ook in de wederopbouw. Dat kunnen we niet anders. En ik vind ook dat we dat gewoon verplicht zijn aan deze mensen.
Ja, maar nee, dit was een initiatief van Frankrijk, deze hele verklaring. Terwijl er ook een aantal landen is, volgens mij ook Nederland, die eigenlijk een beetje naar de NAVO wijzen. Die zeggen, ja, dit moeten wij in NAVO-verband aangeven. Dus dan trekken we het wat breder dan alleen Europa.
Kijk, ik vind dat we sowieso, zou het wel mooi zijn als Amerika die leveranties ook blijft doen enzovoort. Iets anders is, die stemmen gaan nu ook op om te zeggen, weet je wat, we maken Oekraïne nu meteen even lid van de NAVO. Ja, dan heb je dus een derde wereldoorlog gecreëerd binnen een seconde. Dat kun je dus niet doen. Of andere mensen die zeggen, we maken Oekraïne nu meteen lid van de Europese Unie. Terwijl ze ook niet voldoen aan alle eisen die dat met zich meebrengt. Dus verder dan dit lijkt me dan ook niet per se nodig. Ik zeg wel, langjarig commitment. Zowel financieel als aan leveranties, als ook aan wederopbouw en diplomatiek. Daar waar het ook maar enigszins kan. Volgens mij is het heel verstandig en ook gewoon broodnodig.
En wat betekent dat voor onze eigen staatskas, Peter Quint?
Dat betekent dat wij geld uitgeven wat we niet ergens anders aan kunnen uitgeven. Ja, maar het is ook...
Zuinigen?
Nee.
Of gaan we bijdrukken?
Nou, wat mij betreft, de tekorten zijn best wel laag in Nederland in vergelijking met andere landen. En ik vind dat het dan best wel snel gezegd wordt van, je moet maar gaan bezuinigen, de broekriem moet aangehaald. Of hoe zei minister Kaag het ook alweer, we zullen allemaal gaan merken dat we gaan inleveren. Hmm. Dat wordt dan gepresenteerd als een soort natuurverschijnsel, waar het gewoon een politieke keuze is.
Nou, René?
Ja, kijk, bijdrukken lijkt me niet. Maar bezuinigen, misschien zal het ooit nodig zijn, want ook dat is niet uitgesloten uiteraard. Maar volgens mij is er goed dan ook eerst vaststellen van er is geen andere keuze dan dat we gaan helpen en ook blijven helpen. En dat betekent dat als wij moeten zorgen dat we onze middelen, want politiek blijft toch ook kiezen en schaarste, daaruit geven waar het hardste nodig is. En volgens mij zou je dat eigenlijk altijd wel moeten doen.
Ja, nou staat ook in die verklaring dat elke lidstaat aan zich mag beslissen hoe de steun aan Oekraïne er voor die lidstaat uitziet. Wordt het dan niet een zooitje ongeregeld, René Peters?
Nou ja, misschien wordt het. Dit neemt er aan dat ze wel afstemmen met elkaar van wat is er nodig in Oekraïne en wat gaan we dan bieden. Volgens mij is het tegenovergestelde. Dus eigenlijk, we gaan dit coördineren vanuit Europa, opleggen wat landen doen. Dat is wel weer het andere uiterste.
Hmm.
Dus volgens mij...
In goed overleg, wat jou
iedereen moet dat gewoon in goed overleg. Oekraïne geeft aan wat ze nodig hebben. Wij gaan kijken wat we kunnen bieden. En we beloven met z'n allen gewoon langjarige commitment en steun.
Nou Peter, we zien, Peter Quint, dat Europa heel erg goed is in overleggen. Gisteren
zeker
weer op de EU-top, waar Hongarije en Polen toch behoorlijk dwars liggen in een besluit over migratiepact. Ander onderwerp is dat, maar 27 lidstaten die proberen het eens te worden of te gezamenlijk.
Ja,
heb je er vertrouwen in?
Dat is een gekozen constructie. Kijk, het alternatief is dat je afstand gaat doen van vetorechten bijvoorbeeld, of toe gaat werken naar een Europees leger of een Europees defensiebeleid. En ik zou het ook als volksvertegenwoordiger extreem ingewikkeld vinden als we toegaan naar een situatie waar de verantwoordelijkheid om Nederlandse militairen naar het buitenland te sturen en hun leven in de waagschaal gelegd wordt, niet meer bij ons eigen parlement zou liggen bijvoorbeeld.
Ja.
Ik vind dat is een besluit wat ik niet graag neem, liever niet zelfs. Maar ik vind wel dat de verantwoordelijkheid is die bij Nederlandse volksvertegenwoordigers zou moeten horen.
Ja, ja, laten we hopen dat het niet zo ver komt.
Precies.
We gaan nog even naar een ander nieuws van deze ochtend en het gaat over...
Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik zit gewoon bij kneld in mijn eigen geld.
Ja, we hebben een regisseur die nogal gek is op Ernst Bobby en de rest. De inflatie over de maand juni die bedraagt volgens het CBS 5,7%. We zijn dus 5,7% duurder uit dan een jaar geleden. Stevig getal, aan de andere kant ook wel positief, want in mei lag het cijfer hoger. Toen was het 6,1%. Er gaan natuurlijk vanaf morgen weer een hoop dingen veranderen. De accijnzen op brandstof gaan weer terug naar het normale niveau. En dat betekent dat een litertje euro 95 vanaf morgen gewoon pats 14 cent duurder is. Een litertje. Volgens Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS, kunnen we dat dus ook zeker gaan terugzien in het inflatiecijfer van de komende maand.
Mensen rijden meer auto dan voor corona, in ieder geval op de dagen dat ze naar het werk gaan. Dus het tikt ook wel zwaar mee. Dus als de accijns gewoon weer terugkomen op het oude niveau, dan mag je er al van uitgaan dat dat wel een verhoogd effect heeft op de inflatie.
Ja, Peter Quint, hoe keek jij vanochtend naar het inflatiecijfer?
Vooral met de maatregelen die er nog aankomen in je achterhoofd. Kijk, natuurlijk is het fijn dat het iets lager is dan vorige maand. Maar als je weet dat inderdaad die benzineprijs omhoog gaat. Ik geloof ook dat bijvoorbeeld de kinderbijslag wordt niet geïndexeerd.
Nee, die gaat iets omlaag.
Voor heel veel mensen zijn nog aan het bijkomen van de afgelopen jaren. Ik merk ook in mijn omgeving veel breder dan alleen... Alleen de laagste inkomens, dat steeds meer mensen nog steeds moeite hebben om rond te komen. Mm-hmm. Dan vind ik het heel onverstandig om dan juist een paar van die maatregelen nu al terug te draaien, zoals die accijns.
Ja, dus jij zegt die accijns, daar had je echt mee moeten wachten.
Ja, want volgens mij schiet je nu meteen weer terug naar de prijs wat die zo ongeveer was toen de maatregel genomen werd. Die komt ergens rond de 2,20 per liter uit of zo.
Ja. Aan de andere kant, het zijn vooral de middeninkomens die geholpen waren met deze tijdelijke accijnsverlaging. Want die maken geregeld, die maken de meeste kilometers. Ja, goed, middeninkomens, dat zijn niet de laagste inkomens.
Nee, ik zou ook nog wel wat meer dingen willen doen dan alleen dit. Maar ik denk wel dat de afgelopen jaren wat je gezien hebt, is dat armoede helemaal niet meer alleen een probleem is van de minima, maar dat ook steeds meer middeninkomens bijvoorbeeld moeite hebben om de kosten voor kinderopvang, de toegenomen boodschappen, de prijs van brandstof, je huur of je energierekening.
Ja.
Dat ook dus daar steeds meer financiële problemen zijn.
Ja. Ja. René Peters van het CDA, hoe kijk jij naar het inflatiecijfer en dus zeker ook naar het accijns terugdraaien?
Nou, er zitten zoals overal weer veel kanten aan. Kijk, sowieso, als iets dingen duurder worden, is dat gewoon knap vervelend voor iedereen. En zeker voor lagere en lagere middeninkomens.
Mm-hmm.
Maar wat mij veel belangrijker is eigenlijk, dat wij nou eens, we hebben in Nederland echt pak een beetje 1 miljoen mensen waarvan we echt weten dat ze het zwaar hebben met rondkomen. En dat hangt helemaal niet af van wat benzineprijs of een losse maatregel. Dat moet je gewoon breder bekijken.
Ja.
En nu, vorig jaar is er ook een commissie ingericht die gewoon nou eens echt gaat bekijken, wat is nu dat sociaal minimum? Wat zouden mensen nou moeten hebben in verschillende type gezinnen om echt rond te kunnen komen? Nou, die commissie die komt deze zomer met een conclusie. En ik vind dat we daar op moeten focussen en zeggen van, ja, we hoeven echt niet hogere middenklasse of rijkere mensen echt te sponsoren om te zeggen, oh, inflatie is verschrikkelijk. Maar we zijn wel verantwoordelijk voor mensen die dat zelfstandig gewoon een stukje minder goed kunnen. En ik vind echt dat we hard moeten kijken naar die uitkomsten van die commissie en ons daartoe moeten verhouden.
Ja. En als we dan toch nog eventjes focussen op op het terugdraaien van die accijnsverlaging op de brandstof, is de timing wat jou betreft goed? Of zeg je, nou ja, daar baal ik eigenlijk ook wel van?
Nou, volgens mij is die timing nooit prettig. En is die zo afgesproken, doe je het anders, dan kost het ook weer vele miljoenen, zullen we maar zeggen.
Miljarden.
Ik wil het gewoon breder kijken. Miljarden misschien wel, geen idee, maar ik zou het breder willen kijken. Gewoon naar hoe zit ons sociaal minimum nou echt in elkaar voor iedereen?
Mm.
Want er zijn ook allerlei beelden van. En ik wil dat gewoon in samenhang en goed en snel bekijken. Ja. Want we hebben het voor echt 1 miljoen mensen brak geregeld in dit land.
Nou, tot nu toe was de accijnsverlaging, heeft de schatkist ongeveer 1,5 miljard gekost. René, was dat het waard?
Voor mij persoonlijk was het niet nodig geweest, laat ik het zo zeggen. Want ik rijd toch niet.
Omdat je een goed inkomen hebt of omdat je niet rijdt?
Nee, maar daarom is het ook. Omdat je gewoon een goed inkomen hebt en je kunt met de trein, is het voor mij gewoon geen probleem, maar wordt het iets duurder. Maar voor sommige andere mensen is het wel een groot probleem. Het is gewoon een ongericht instrument wat dat betreft, als het gaat om armoedebeleid. Maar volgens mij is iedere timing beroerd als je het daarover hebt.
Peter Quint, SP?
Uiteindelijk is de enige oplossing is natuurlijk gewoon een loon waar je van kan leven. Ik bedoel, dat is op lange termijn beter dan allemaal labmaatregelen zoals een toeslagje hier of een korting op de accijnzen daar. Maar ja, daar is ook nog flinke inhaalslag te slaan. Omdat er gewoon steeds meer mensen zijn die ook met een volwaardige baan het einde van de maand niet halen.
Nee, en daar zou eens even apart beleid op moeten komen.
Precies.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Zaken doen.
BNR breekt.
We gaan nog even naar jullie eigen nieuws, Peter Quint. Jij wilde het hebben over de jeugdzorg. Daar was natuurlijk een groot debat over deze week. En daar trok jij samen met René Peters van het CDA op.
Ja, zoals ik zei, we hebben elkaar veel gezien deze week.
Inderdaad.
En het is inderdaad, we hebben samen een voorstel gedaan om een groot deel van de marktwerking eigenlijk uit de jeugdzorg te torpederen. Er wordt al jarenlang gepraat over dat doorgeslagen is. Dat er
ellenlange wachtlijsten.
Ja. Het heeft de kwaliteit ook niet vooruit geholpen. Dus wij hebben gezegd, stop nou in ieder geval met die private equity investeerders in de jeugdzorg.
Hoeveel zijn dat er?
Ik geloof dat het nu ging om 1% of 9% van de aanbieders. Maar dan heb je het wel over duizenden aanbieders.
Ja.
En daarnaast heb je ook nog gewoon de commerciële aanbieders die niet eigendom zijn van private equity investeerders. Maar wel bijvoorbeeld forse winstuitkeringen aan eigenaren.
Nou ja, wat ik wou zeggen, ik neem aan dat het pijnpunt zit in die winstuitkering. Dat je niet geld wil verdienen over zoiets als de jeugdzorg. Aan de andere kant, het kan ook zijn dat dankzij een investering van een private equity fonds er überhaupt zorg is voor bepaalde groepen kinderen.
Nou ja, het probleem is nu vooral dat het, dankzij of ondanks private equity investeerders er niet is. Het probleem is, kijk, wat je voor zorg ook wil is stabiliteit. Ja. En private equity investeerders hebben natuurlijk, ja, hun verdienmodel is op korte termijn de boer redelijk opschudden in zo'n bedrijf. En uiteindelijk bij een verkoop of bij het opsplitsen geld te verdienen. Hmm. En ik denk dat het helemaal niet in het belang van jongeren is dat op zo'n manier investeren en op zo'n manier strippen, opknippen, verkopen. Dat het alleen maar leidt tot nog meer onzekerheid van toch ook kwetsbare groep jongeren.
Maar zie je daar niet ook een langzame slag dat ze ook meer naar dat maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan? Dus dat er wel degelijk wordt geïnvesteerd in zo'n traject zonder dat er meteen sprake is van opkopen, verkopen, opknippen?
Ik weet het niet. Ik heb niet het idee dat het antroposofische instellingen zijn. Dat hoeft ook niet. Hè? Mensen mogen ondernemen en mensen mogen geld verdienen. Ik vind alleen wel dat de politiek mag bepalen dan in welke sectoren ze dat even niet doen.
Maar jij zegt jeugdzorg moet je echt uitsluiten van private equity. Ook absoluut. Als ze daar de beste bedoelingen mee hebben, maar er wel wat aan verdienen.
Ja.
René Peters van het CDA, wat vind jij ervan?
Ja, ik vind wat geld verdienen nog iets anders dan waar het op sommige plekken gebeurt. Kijk, het is... Men zegt wel, de jeugdzorg, ja, er is geldtekort. Nou, dat is gedeeltelijk waar. Sommige instellingen die hebben het ongelooflijk moeilijk. Die helpen meest ingewikkelde kinderen met moeilijke problemen. Daar hebben ze voor gemiddelde tarieven, daar hebben ze het gewoon heel zwaar te halen. Mm-hmm. En er zijn ook gewoon bedrijven waar ze 30-40% winst draaien. En dat gewoon lachend uitkeren. Die lopen gierend van de lach binnen op kosten van de belastingbetaler. En eigenlijk helpen die dan... Ook veelal kinderen die misschien wat lichtere en minder ingewikkelde problemen hebben, die de weg heel goed weten te vinden. Hm. Volgens mij hebben we het gewoon ongelooflijk slecht, in zover slecht georganiseerd. Ooit hadden we een aantal aanbieders, nu hebben we er duizenden.
Ja.
Ooit hadden we 1 op de 27 kinderen, 26 kinderen die professionele hulp kregen, nu 1 op de 7. Ja, dat loopt gewoon uit de hand. De marktwerk is maximaal, die toegang is drempeloos. En als je massa's aanbieders die oplossingen verkopen, zelfstandig problemen laat zoeken, dan zullen ze ook wel vinden. Dat is prima, dan word je... Kun je aardige boterham aan verdienen. Maar enige regulering kan echt geen kwaad.
Ja, en daar vinden jullie elkaar. Debat ging natuurlijk over hervormingen in de jeugdzorg. Wanneer gaan we de veranderingen echt terugzien? Bijvoorbeeld in krimpende wachtlijsten, Peter Quint?
Ja, dat is de million dollar question. Kijk, hervormingsagenda klinkt leuk. Maar we hebben 2 jaar lang gewacht tot die er eindelijk lag. En in principe is dat gewoon een stapel papier waar overheden het over eens geworden zijn.
Ja.
Uiteindelijk zul je moeten investeren, denk ik, in de arbeidsomstandigheden. Want het verloop in de jeugdzorg. Nou ja, mensen lopen gillend weg uit de sector. En dat is soms begrijpelijk, maar dat maakt het probleem wel steeds groter. Dus ja, ik hoop dat de eerste dingen die je gaat zien, vooral de specialistische jeugdzorg, dat daar de komende jaren echt wel meer plekken komen voor die kinderen, nou, voor wie het soms letterlijk een kwestie van leven of dood is. Maar ik vrees dat we hier nog lang mee bezig zijn voordat het weer een beetje rechtgetrokken is.
Dat vrees ik ook. René, jij wilde het hebben over telefoons in de klas. Even iets luchtigers.
Ja, nou... Ik denk, laat mij nou ook maar eens even de activist uithangen. Niet alleen maar overlaten aan de heer Quint uiteraard.
Kom maar, CDA.
Flauwekul. Maar ik heb vorig jaar met de begrotingsbehandeling gezegd van, weet je wat we nou eens zouden moeten doen om de kwaliteit van het onderwijs echt te verbeteren? Dat is gewoon die verslavende en afleidende smartphones uit het klaslokaal weer. Nou, ik werd er een klein beetje op aangevallen. Ja, maar dan kun je toch ook een klad papier, dat leidt ook af. En boomers talking about telephones, werd er dan gezegd.
Ja.
Uiteindelijk hebben we daar een half jaar over bezig geweest met alle wetenschappers, rond de tafel, briefings, et cetera. En ja, blijkt toch dat ik daar, dat men eigenlijk wel over eens zou moeten zijn. Ja, die Peters, zo gek was het toch nog niet.
Geen telefoons in de klas.
En als het goed is, komt voor de zomer, zo is tenminste toegezegd, de minister met een antwoord van wat hij gaat doen. Dus ik ben heel benieuwd.
Jij hoopt dus op eigenlijk een ban van de telefoon.
Zegt,
hebben we het dan alleen voor basisscholen, middelbare scholen?
In het lokaal.
Oké. Okay.
Basisscholen en middelbare scholen gewoon niet in de les die dingen. Gewoon uit de buurt.
Oké. Okay. Ja. Peter Quint, SP, mee eens? Niet?
Ja, ik vroeg me eerst af welke minister, maar dat gaan we binnenkort horen.
Dijkgraaf.
Ja.
Want er is geen andere.
Nee, er is geen andere.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb toen René dit voorstel bij de begroting deed, heb ik uiteindelijk tegengestemd, omdat ik het wel heel snel vond om meteen in de wet te gaan verankeren. En nog steeds baal ik er eigenlijk van dat onderwijsbestuurders niet zelf in staat zijn om een fatsoenlijke afspraak te maken voor hun eigen onderwijsinstelling en die gewoon te handhaven. Maar eerlijk gezegd, de negatieve consequenties voor zowel de rust in het klaslokaal als de concentratie van leerlingen, die zijn wel echt groot. En ik hoor echt wel van heel veel docenten dat het ze ontzettend veel tijd en moeite kost aan het begin en aan het eind van het uur, bij wijze van spreken, om die krengen van tafel te krijgen.
Ja.
Dus ja, het zou zomaar eens kunnen dat het uiteindelijk toch een verbod wordt.
En dat jij daar dus toch wel voor gaat stemmen. Want je hebt eerst tegengestemd, maar ik hoor je twijfel.
Ja, eigenlijk. Nee, ik twijfelde toen al. Ik hoorde niet bij de mensen die toen het CDA hierover begon...
af te zeiken.
Meteen moesten uitlachen, zeg maar. Omdat ik het probleem ook wel herkende vanuit werkbezoeken. Maar ik vind het eigenlijk voor schoolbesturen wel een brevet van onvermogen dat er een wet voor nodig is om gewoon je onderlinge afspraken te maken.
Ja, maar René, leuk, goed idee wellicht om die telefoons eruit te bannen, maar dan hebben we nog steeds de laptops, toch? Is dat niet een beetje hetzelfde laken pak?
Die zijn in ieder geval... Nou nee, kijk, in ieder geval zo'n telefoon, die trilt, die geeft licht. Zelfs als die uit is en die zit in mijn broekzak, dan voel ik hem nog trillen. Hebben jullie dat ook?
Nou, ik heb dat trilding al lang uitgezet, maar inderdaad, ik snap je punt.
Nee, maar ze zijn gewoon verslavend en gepersonaliseerd en gewoon door de slimste mensen van de aarde met miljardenbudgetten zo ontworpen om je aandacht vast te houden, te pakken en vast te houden. Mm. Ja, dat daar gewoon niet tegen op de box is, nog niet. Door een docent, eigenlijk door niemand.
Helder, we gaan nog even kijken wat er trending is op sociale media. Nou, hashtag technische gladiatoren, de tech gladiators. Italië heeft namelijk een aanbod gedaan aan Mark Zuckerberg en Elon Musk. Namelijk dat ze hun kooigevecht in het Colosseum in Rome mogen uitvechten. Was daar niet net iets ingekerfd en was men daar niet heel boos over? Ja, klopt. Hashtag Frankrijk is natuurlijk ook trending. Dat houdt Nanterre, daar houdt onrust aan. Eigenlijk in heel Frankrijk, want het is overal losgebroken. Er zijn afgelopen avond en nacht ruim 650 mensen opgepakt. Allemaal heeft het te maken met de dood van de 17-jarige Nahel, die door een agent is doodgeschoten. En vooral jongeren gaan de straat op om te demonstreren, zegt Frankrijk-kenner Nick Pas.
De jongeren die zijn boos, voelen zich ook miskend in bepaalde voorsteden. Niet alle voorsteden moeten erbij zeggen, want het zijn vaak bepaalde waar de omstandigheden sociaal-economisch heel moeilijk zijn.
Dan nog hashtag landbouwakkoord en boerenprotest staat hoog. Want gisteren was er een debat in de Tweede Kamer over de geklapte gesprekken rondom dat landbouwakkoord. Boeren gingen natuurlijk weer protesteren in Den Haag. Maar ja, het bleef best rustig. En ook in het debat zelf was er eigenlijk helemaal geen vuurwerk, dat zegt onze politiek verslaggever Mats Akkerman.
Volgens mij kwam dat omdat er toch wel een beetje het besef was. Adema heeft al gezegd dat hij baalt van het mislukken. Adema heeft ook al gezegd dat hij in september met eigen plannen gaat komen. Dus ja, laten we dan maar gewoon even wachten op het moment dat hij met die eigen plannen komt en dat op dat moment dan beoordelen. We kunnen nu wel heel veel drama gaan schoppen en heel fel op hem in gaan hakken, maar dat kost waarschijnlijk alleen maar onnodig tijd en moeite, want we zullen toch op die plannen moeten wachten.
Peter Quint, het ging een beetje als een nachtkaars uit dat debat, hè? Waar toch wel heel veel hoge verwachtingen bij waren.
Ja, dat is een beetje het stikstofbeleid in een notendop. Dat zijn hele hoge verwachtingen.
Als een nachtkaars
uit.
Er
gebeurt niet zoveel. Ja, nee. Nee, ja, kijk, ik bedoel, je kunt nu alleen boos zijn over dat er nog steeds geen plannen liggen. En dat vind ik vooral pijnlijk voor bijvoorbeeld boeren die zitten te wachten op zekerheid. Maar ook natuurbeheerders. En ja, dan ligt er straks een akkoord en dan... Hoop ik dat er wat gaat gebeuren, maar dan ligt er geloof ik ook nog een mogelijke coalitieheronderhandeling op tafel.
René Peters, ben jij tevreden over hoe dat debat ging gisteren? Goed weggekomen als CDA?
Nou, gelukkig ben ik niet degene die dat debat hoeft te voeren of dat dossier hoeft bij te houden. Ik vond het vooral gewoon vervelend hoe gepolariseerd mensen vanuit loopgraven van tevoren naar elkaar roepen dat de ander niet deugt, die wil niet, zus, die handtekening is niet waard. Zij willen veel te veel, zij te weinig en dat gaat maar door. En zo beginnen we gewoon niet, terwijl wel degelijk iets moet gaan gebeuren. En voor de natuur en ook voor boeren die gewoon langjarig perspectief moeten hebben. Dus als we over elkaar blijven roepen van alle kanten, laat staan midden in de nacht telefoontjes gaan sturen en appjes gaan sturen om mensen onder druk te zetten. Ja, we komen nergens. We moeten het met z'n allen doen en anders gebeurt het gewoon niet.
En ook nog
beginnen
even,
dus.
En ook nog even chapeau voor jouw collega natuurlijk, René Peters. Voor Eline Vedder, die daar toch maar stond nadat ze een hele hoop over zich heen had gekregen via die vervelende trillende telefoon. Ik heb een oplossing. Die hele telefoon gewoon niet meer mee de kamer in. Wat denken jullie daarvan?
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zag vanochtend een filmpje van mijzelf.
Ja.
Bij een debat dat ik gisteren had tijdens het debat over het landbouwakkoord, over cultuur. En zeg maar, terwijl mijn collega aan het woord was, en ik dacht wel van mezelf van oei, dit was niet best. Dit was gewoon, ik kende het verhaal, ik had het al 20 keer gehoord, maar ik zat wel heel erg op mijn telefoon te kijken.
Ja, nou goed, dan is dat weer een mooie spiegel voor jullie. Ik dank jullie ontzettend voor jullie komst bij deze BNR Breed Politiek. Peter Quint van de SP en René Peters van het CDA. Maandag dan zijn we er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials en je kunt zo luisteren naar Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Ik zeg fijn weekend.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man Voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.